Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. En ik wil twee teksten met jullie lezen voordat we daar met elkaar over zullen nadenken. En de eerste is een heel bekende tekst uit Genesis hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 3 willen we samen lezen. Het zal niet worden geprojecteerd, denk ik, want ik heb de teksten niet doorgegeven. Maar Genesis 12, vers 1 tot en met 3. En daarna wil ik Jesaja 62 met u lezen over Sion. Maar eerst Genesis hoofdstuk 12, vanaf vers 1. Hele bekende woorden. De Heere nu zei tegen Abraham: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten of alle volken van de aardbodem gezegend worden. Ik zal daar zo meteen op terugkomen. Jesaja 62 wil ik nog met u lezen, vers 1 tot en met 7. Jesaja hoofdstuk 62, vanaf vers 1 tot en met vers 7. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. En er staat, sorry, omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien. Dus dit gaat allemaal over Sion, hè, over Jeruzalem. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid, Jeruzalem, zien. En alle koningen uw luister. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u, dus tegen Jeruzalem, zal niet meer gezegd worden verlatene. En tegen uw land, dus tegen Israël, zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden: mijn welgevallen is in haar. En uw land getrouwde. Beula is dat in het Hebreeuws. Want de Heere verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u, Jeruzalem, verblijden. Op uw muren in Jeruzalem heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen. Heel de dag en heel de nacht niet. U die de Heere doet denken aan. Ik laat even bewust het volk weg, zoals het in de HSV wel vertaald is, maar dat staat niet in de grondtekst, daarom staat het ook cursief. Dus ik vertaal het als volgt: u die de Heere doet denken aan. Er zijn beloften voor Israël. Gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust. Totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Tot zover. Ik wil graag heel kort met u bidden voordat we over deze woorden nadenken. Lieve Vader, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat we u mochten aanbidden. O Heer Jezus, dat we ook uw heerlijkheid mochten bezingen. Heerlijk is uw naam, Jezus, Lam van God. Waardig bent u, Heer. Dank u dat we deze morgen onze ogen naar u mogen opheffen. Dat we naar u mogen kijken en mogen stralen van vreugde. We danken u dat we u steeds voor ogen mogen houden, te midden van alles wat er gebeurt. En dat we mogen weten, u, onze koning, u komt. We danken u voor uw woord, wilt u ons zegenen in deze momenten met de leiding en de zalving van de Heilige Geest, om te spreken en om te luisteren, dat we met elkaar aan uw voeten mogen zitten om uw stem te verstaan. Zegen ons zo in dit uur. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Er zijn momenten dat je beslist een bepaalde prediking te houden op basis van de actualiteit. Dat heb ik al geleerd toen ik student was. Je kunt kiezen voor een bepaald tekstgedeelte op basis van het kerkelijk jaar. Ja, omdat we zitten nu ook in de lijdenstijd. Nou, dat zou een reden kunnen zijn om naar aanleiding van de lijdenstijd van de Heer Jezus na te denken. Je kunt kiezen voor een thema ten behoeve van de plaatselijke gemeente. De gemeente, omdat er een bepaalde nood is in de gemeente. Maar je kunt ook kiezen om te spreken over iets naar aanleiding van wat er recentelijk is gebeurd. En wat veel mensen in hun hoofd bezighoudt. En u begrijpt het natuurlijk wel. Gisteren was een historische dag. Ik neem aan dat velen van u ook het nieuws hebben bekeken. Misschien vanmorgen nog wel hebben gekeken naar wat er vannacht is gebeurd. Aanval op Iran. Perzië in de Bijbel. En allemaal buitengewoon actueel natuurlijk. Ik bedoel, er is zoveel in de Bijbel wat vandaag de dag zich weer voordoet. Zoveel wat er gebeurt in de wereld van vandaag de dag. Daarvan kan je parallellen zien met wat er in vroegere tijden is gebeurd. En het is zeer interessant om daarnaar te kijken. En dat leert ons ook veel over de inhoud van het evangelie. En daarom wil ik met u nadenken. Ik heb het thema vanmorgen pas doorgegeven. Het thema is: alle Hamans zullen roemloos ten onder gaan. Nou, we hebben niet gelezen over Haman, maar dat zal ik zo meteen natuurlijk wel noemen. Haman was misschien wel de grootste jodenhater die we in de Bijbel tegenkomen. En gisteren is absoluut de grootste jodenhater van de afgelopen decennia in onze wereld roemloos ten onder gegaan. En dat gebeurt niet zomaar. Ik wil een paar gedachten met u delen aan de hand van Genesis 12 en ook Jesaja 62. En natuurlijk ook dan een paar dingen zeggen vanuit het boek Esther, waar het verhaal van Haman in naar voren komt. En ik denk dat u het verhaal van koningin Esther wel kent. Ik zal het straks ook kort noemen. Maar eerst een paar gedachten naar aanleiding van Genesis 12. Want ook dat is buitengewoon actueel. Nou, in de eerste plaats wil ik u erop wijzen dat dit is eigenlijk het begin van Israël. Abraham is natuurlijk de aartsvader van Israël. Trouwens ook de vader van alle gelovigen. Want hij was een man van geloof en van geloofsgehoorzaamheid. En wij wandelen als gelovigen in de Heer Jezus ook in de voetsporen van Abraham. Maar hij was ook de vader natuurlijk van de lijn Abraham, Isaac, Jacob. Hij kreeg uiteindelijk door een wonder van God die zoon van de belofte, Isaac. En op die manier is er een heel bijzonder volk ontstaan in deze wereld. Namelijk uit dat wonder van God, uit de lijn Abraham, Isaac, Jacob. Jacob werd Israël, kreeg 12 zonen. Daar is het volk Israël uit voortgekomen. En het werd al even gezegd aan het begin van de dienst dat de geschiedenis van deze wereld is zeer nauw verbonden met dat bijzondere volk. Iemand heeft wel eens gezegd, Israël is de drager van de geschiedenis. Ook de geschiedenis van de 20e eeuw kun je voor een groot deel eigenlijk interpreteren aan de hand van de geschiedenis van het volk Israël. Als twee wereldoorlogen te maken hebben gehad, ook met dat Joodse volk. En ook de actualiteit van de afgelopen jaren, de actualiteit van de afgelopen maanden en de actualiteit van gisteren en vandaag heeft natuurlijk alles te maken met dat speciale volk. Nou zegt de Heere God hier ten aanzien van dat volk dat uit Abraham zal voortkomen: ik zal u zegenen, ik zal dat volk ook zegenen. Maar een belangrijke gedachte hierbij is, of wat we moeten beseffen is, dat de Heere God dit volk niet heeft geformeerd en tegen dit volk heeft gezegd: ik zal jullie zegenen. Omdat hij alleen maar Israël wil zegenen. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Natuurlijk, ja, het gaat ook om het zegenen van Israël, maar het gaat erom dat God de hele wereld wil zegenen. Ik zal jullie zegenen en jullie zullen tot een zegen zijn. Ik zal jullie zegenen en alle volken van de wereld zullen door jullie gezegend worden. Dus dat is het. Het is dat de Heere God een God van liefde is. Hij is een God van genade. Een God van barmhartigheid. Een God die, ondanks dat een mens zich van hem heeft afgekeerd en vijand van hem is geworden, en bij wijze van spreken met gebalde vuisten naar hem toestaat, dat de Heere God zondaars lief heeft de volkeren lief heeft, alle mensen lief heeft. En ondanks dat mensen hem verwerpen, wil de Heere God mensen zegenen. Daarom Israël. Zegen door Israël. In jou, Abraham, wat ik nu ga doen. Hij gaat iets bijzonders doen, maar door jou en door de geschiedenis die ik met jouw nageslacht zal schrijven, door wat ik zal doen door jouw nageslacht, zal de hele wereld gezegend worden. En veel christenen beseffen natuurlijk wel dat terugkijkend, dat natuurlijk al lang veelvuldig vervuld is. Want wij hebben de Bijbel ontvangen door Israël. Dat boek wat hier elke zondagmorgen al vanaf het bestaan van deze gemeente opengaat, dat boek gaat een en al over de geschiedenis van Israël. Ook de geschiedenis van het Nieuwe Testament is bijna uitsluitend de geschiedenis van Israël. Je komt bijna alleen maar nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob tegen in de Bijbel. Heidenen kom je maar heel weinig tegen, niet-Joden kom je maar heel weinig tegen in de Bijbel. En door deze Bijbel heeft God gesproken aan de hele wereld. Door deze Bijbel heeft God zich geopenbaard. Door de schriften van Israël weten wij nu wie de ware God is. En ook weten wij dat hij een God van liefde is die zijn zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden. Niet alleen de Bijbel is uit Israël voortgekomen, ook de Heer Jezus is uit Israël voortgekomen. Jezus was een Israëliet. Jezus was een Jood. Jezus is een Jood. Jezus leeft en hij hoort bij Israël. Het is wel interessant, het is ook wel soms wel een beetje grappig, maar er is natuurlijk heel veel antipathie tegen Israël in onze tijd. Het is opnieuw zo dat Joden gedemoniseerd worden, dat Joden niet meer veilig zijn in ons land. Joden vertrekken, veel jonge Joodse mensen gaan niet meer in Nederland studeren, maar gaan nu in Israël studeren. Israël is de paria onder de volkeren geworden en ik hoorde van een iemand rondom kerst, afgelopen kerst, dat er was een overleg op een basisschool en dan waren ze de kerstviering aan het voorbereiden. En toen was er een vrouwelijke leerkracht die had gezegd, nou oké, laten we kunnen wel wat liederen zingen, maar laten we alsjeblieft geen liederen zingen waarin Israël voorkomt. En toen dacht ik, dat is wel een beetje grappig, want dat zou je dan ook kunnen zeggen van de prediking. Laten we alsjeblieft een preek houden waarin Israël niet voorkomt. Nou, u begrijpt natuurlijk wel dat het volkomen onmogelijk is. Dat gaat helemaal niet. Want alles wat ons dierbaar is in het geloof, komt bij Israël vandaan. En de Heer Jezus die wij aanbidden en de Heer Jezus waar de kindertjes over zingen tijdens het kerstfeest, is de koning der Joden en is geboren als de koning der Joden in Bethlehem. Dat is was een stad van de Joden, helaas vandaag de dag niet meer. Maar dat was in de tijd van de Bijbel natuurlijk een Joodse stad, een Israëlische stad. Heeft ook een Hebreeuwse naam. Je kunt niet zonder Israël de Bijbel prediken, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Maar zegen door Israël. Zegen door Israël. Maar ja, wat ik wou zeggen, niet alleen terugkijkend, en ik wil u uitdagen met die gedachte. Terugkijkend kunnen we zien dat die belofte, dat God de wereld zegent door dit kleine volkje, dat hij die al veelvuldig heeft vervuld. Maar ik wil u uitdagen met de gedachte dat dit ook profetisch is. God wil nog steeds de wereld zegenen. Sterker nog, ik sta hier in een gemeente die de Maranatenboodschap hoog in het vaandel heeft, en dat is helemaal terecht. Want het goede nieuws is dat de Heer Jezus gaat terugkomen in deze wereld. Het goede nieuws is dat er een geweldige toekomst gaat komen. Dat het Koninkrijk van God gaat komen in deze wereld. Dat is het evangelie dat Jezus predikt. Hij had het altijd over het Koninkrijk dat gaat komen. Wij weten op basis van de Bijbel dat grotere heerlijkheid geopenbaard zal gaan worden in deze wereld dan tot nu toe ooit is geopenbaard door de Heere God in deze wereld. In de Bijbel lezen we over heerlijkheid aan ons geopenbaard. Maar de Bijbel doet niet alleen terugkijken, de Bijbel doet ons ook vooruitkijken. En er gaan nog veel heerlijker, groter, machtiger dingen gebeuren door de Heer Jezus waar we zojuist van hebben gezongen, wiens naam zo heerlijk is. Er gaat nog heel veel zegen komen in deze wereld. Opnieuw door Israël. Opnieuw door Israël. In u, Abraham, in u, Israël, zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden. Dat is nog steeds actueel en is nog steeds profetisch. Dat gaat echt gebeuren. En de tijd dat dat zal gebeuren is heel nabij gekomen. We leven echt in de eindtijd. We leven echt in de tijd dat de tijd van de verlossing echt nabij is. De tekenen van de tijd die wijzen daarop. De Heer Jezus komt spoedig terug, echt waar. Dat is geen fabeltje, dat is geen sprookje, dat is geen bedenksel van mensen, maar dat is de waarheid. Jezus is de waarheid. Hij is degene die stierf, maar stond op uit de dood. Hij leeft en hij gaat echt terugkomen in deze wereld. Dat zal gaan komen door Israël. Ik heb een paar keer gepreekt in december en januari over het thema. De verlosser zal uit Sion komen. Dat is dat lied. Dit is de tijd van Elia, weet je nog? Dit is de tijd van Elia, prachtig mooi lied. Uit Sion komt het heil. Uit Sion komt het heil, zingen we dan in dat lied. Dat is zeer Bijbels, dat is niet alleen gebaseerd op wat wij noemen het Oude Testament. Maar Paulus zegt het ook in Romeinen hoofdstuk 11, waar hij het heeft over de wederkomst. Als straks de bedekking over Israël weggenomen zal worden, als straks de verharding over Israël weggenomen zal worden. Dan zegt hij het letterlijk, waarin hij citeert uit de profetische boeken. Maar dat zegt Paulus na Christus. Als hij het heeft over de wederkomst, dan zegt hij, de verlosser zal uit Sion komen. De verlosser zal uit Sion komen. Dus u gelooft in de wederkomst. Velen van u vanmorgen aanwezig geloven in de wederkomst. Maar beseft u ook dat die wederkomst alles te maken heeft met Sion. Met Jeruzalem, met Israël. En laat nou net de hele wereld zo ontzettend bezig zijn met dat land en met die stad en met dat volk. Want dat is nog een andere gedachte die ik naar voren wil brengen vanuit Genesis hoofdstuk 12. Dat, ja, de Heere God heeft het wel heel duidelijk over dat land. Het allereerste wat de God van hemel en aarde, de schepper van hemel en aarde, zegt tegen Abraham op een moment in de heilsgeschiedenis, dat er echt wat nieuws begint. Er begint hier in Genesis 12 vers 1 iets nieuws. We noemen dat specifieke openbaring. God gaat heel specifiek nu spreken tot een man. En hij gaat een weg met die man en met zijn nageslacht. Dit is het begin van specifieke openbaring. En het begin nogmaals van de geschiedenis van Israël. En in de allereerste zin die God spreekt tot deze man, begint de Heere God over dat land. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. De Heere God begint over dat land. En als je verder in de Bijbel doorleest, in het boek Genesis, en ik daag u uit om dat ook gewoon te doen, om ook echt door Bijbelboeken heen te lezen, dan zul je merken dat in Gods spreken tot Abraham, Isaac en Jacob, maar ook in de geschiedenis van Jozef, en dat is het hele boek Genesis natuurlijk, dat het minstens 20 keer is, ik moet het nog een keer precies uittellen, maar het is meer dan 20 keer, dat de Heere God weer naar de aartsvaders toe begint over dat land. De Heere heeft het altijd maar over dat land. En als je goed nadenkt over de Bijbelse geschiedenis, dan besef je ook dat dat alles met het land te maken heeft. Alles met dat land. De Exodus, als het nageslacht van de aartsvaders groot is geworden in Egypte, dan trekken ze weg uit Egypte om naar dat land te gaan. De intocht in het land heeft te maken met het land. De hele geschiedenis in de tijd van de koningen vindt plaats in dat land. Dat God zijn volk tuchtigt en ze in ballingschap doet gaan, is uit het land. Daarna in de tijd van Zerubabel en later Ezra en Nehemia keren ze weer terug naar het land. En dan komt de Heer Jezus in dat land en die leeft in dat land. En de evangeliën spelen zich af in dat land. En de Heer Jezus sterft aan het kruis in dat land. Hij ligt in het graf in het land. Hij staat op in dat land uit de dood. Hij vaart naar de hemel en hij zal terugkomen in dat land. Daarom heeft de Heere God het over dat land. En er zijn zoveel christenen en theologen, en dat is ook een dwaling in het christendom, die zijn gaan zeggen, ja, vanaf Jezus, nadat de Messias van Israël is gekomen, gaat het God niet meer om dat land. En zo zien we dat als gevolg van dat vervangingsdenken, dat de kerk, het christendom, de christelijke kerk is gaan zeggen, wij zijn nu het geestelijke Israël, het gaat helemaal niet meer om een natuurlijk volk, het gaat helemaal niet meer om een aards land, het gaat niet meer om een aards koninkrijk, het gaat alleen maar om een geestelijk volk en het gaat om geestelijke verlossing en het gaat om het hemelse koninkrijk en het gaat om het hemelse beloofde land. Dat heel veel mensen, heel veel christenen vandaag de dag zeggen, die landbelofte die geldt niet meer. Die is over en uit sinds Jezus. Een beetje gekke gedachte dat als de Messias van Israël komt, dat beloften die God aan Israël heeft gedaan, zoals in Genesis 12, en allerlei andere beloften aan Israël gedaan, dat als de Messias van Israël komt, dat die dan de beloften van God aan Israël gedaan zou uitwissen. Dat is een hele rare gedachte. Als de Messias van Israël komt, dan gaat hij de belofte aan Israël gedaan niet uitwissen. Paulus zegt het ook letterlijk. Hij is gekomen om de belofte aan de vaderen gedaan te bevestigen. Dat zegt hij in Romeinen 15, geloof ik. Hij is gekomen om de belofte aan de vaderen gedaan te bevestigen. Vele eeuwen lang heeft het christendom gezegd, het is over en uit met Israël en dat die hele landbelofte. Nou, als je op die manier denkt, dan denk je veel te aards, dan denk je veel te werelds. Het gaat alleen maar om de hemel en het geestelijke. En toen begonnen de Joden in de 18e eeuw, in de 19e eeuw bedoel ik, vanaf 1840 terug te keren naar dat land. Toen ineens begon er iets speciaals te gebeuren in deze wereld. Dat steeds meer Joden, die nog steeds waren blijven bestaan trouwens, ook een vervulling van belofte, dat het Joodse volk niet is uitgeroeid, dat ze niet zijn verzonken in de zee van de heidenvolkeren, dat ze niet door te trouwen met niet-Joden helemaal zijn verdwenen, of door alle vervolgingen en alle berovingen en alle pogingen om het volk uit te roeien. Hè? Altijd maar weer die Hamans en die Hitlers die opstaan in de geschiedenis. Maar ondanks dat, nee, het volk is blijven bestaan en wonder boven wonder, in de 19e eeuw begonnen steeds meer weer in dat land te wonen. Dat land van Genesis 12 vers 1. En in 1880 begon dat Zionisme helemaal op gang te komen. En notabene, uit de verwoesting, uit de as, uit de walgelijke, verschrikkelijke vernietiging van de Holocaust, rijst dan in 1948 dat land weer op, ontstaat er weer een land op de kaart van de wereld dat Israël heet. En toen begon de kerk zich een beetje achter de oren te krabben, steeds meer. Dan zien we ook vanaf die tijd in het christendom, zeker ook in Nederland, steeds meer bezinning. Hoe zit het dan met dat oude volk? Hoe zit het dan met dat land? Hoe zit het dan met de profetieën en met die landbelofte bijvoorbeeld? Het is interessant om daar met elkaar over na te denken. Ik ben er trouwens echt van overtuigd dat het christendom reformatie nodig heeft. Het christendom moet zich echt reformeren. Ik ben soms helemaal niet zo positief over het christendom. Ik ben een christelijke voorganger. Ik ben een christen, natuurlijk. Maar christendom is echt niet altijd wat Jezus heeft bedoeld. Net zo goed als dat Calvinisme vandaag de dag is echt niet altijd wat Johannes Calvijn heeft bedoeld. We moeten ons niet laten leiden door de traditie en door wat altijd is gezegd. We moeten ons laten leiden door de Bijbel en wat Jezus heeft geleerd. En dan moeten we vooral op dit gebied, wat ik vanmorgen een beetje aansnij, op dit gebied moeten we ons reformeren, moeten we terug naar de Bijbel. En niet alleen de Bijbel bepaalt ons bij dat land en bij de godsblijvende uitverkiezing van dat natuurlijke volk. Niet alleen de Bijbel bepaalt ons bij dat die terugkeer van de Joden iets te betekenen heeft. Ik denk dat het heel duidelijk is dat die terugkeer van de Joden naar het land, dat vervulling is van profetie. Dat we eigenlijk in de moderne geschiedenis profetieën uit de Bijbel, dat wil zeggen voorzeggingen, dingen die voorzegd zijn in de Bijbel, die God heeft beloofd, die God heeft uitgesproken door de profeten lange tijd geleden, dat die notabene in de moderne geschiedenis, in onze tijd, in vervulling komen. In vervulling gaan. De Bijbel bepaalt ons bij deze materie, maar niet alleen de Bijbel. Ook de actualiteit. En dat is wat ik aan het begin zei. Die parallellen die er zijn tussen wat de Bijbel zegt en wat er in de geschiedenis gebeurt. De Bijbel zegt bijvoorbeeld ook dat in het einde der tijden de volkeren van de wereld met elkaar zich zullen keren tegen Israël. Volkeren met elkaar die zich keren tegen Israël. Dat is één van de tekenen van de eindtijd. En dat gebeurt vandaag de dag. Weet je, vorig jaar heeft Hillel Neuer, hij is leider van een organisatie dat heet UN Watch. Ze kijken naar hoe er in de Verenigde Naties wordt gestemd en wat er in de Verenigde Naties allemaal wordt gezegd, ook vooral ten aanzien van Israël. En hij heeft in 2025, eind 2025, heeft hij een staatje naar buiten gebracht waarin hij het stemgedrag van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in beeld heeft gebracht tussen 2015 en 2025. En dan blijkt dat er 187 resoluties tegen Israël zijn aangenomen in 10 jaar tijd. Dat wil dus zeggen 18, 19 gemiddeld resoluties per jaar die tegen Israël, meer dan 1, meer dan 1,5 resolutie per maand die in de algemene vergadering tegen Israël wordt aangenomen, al 10 jaar lang. En luister goed, tegen alle andere landen van de wereld bij elkaar, minder dan 100 resoluties. Inclusief Noord-Korea, waar honderdduizenden van de eigen bevolking in walgelijke straf- en vernietigingskampen zitten. Inclusief Iran, waar al 47 jaar een schrikbewind aan de macht is dat ongelooflijk veel onschuldig bloed heeft vergoten. Inclusief China, waar de mensenrechten met voeten getreden worden. Inclusief Rusland, waar absoluut geen vrijheid en democratie is. Inclusief de landen van Noord-Afrika, waar de kerk walgelijk wordt afgeslacht. Inclusief Nigeria, waar elk jaar duizenden christenen worden vermoord. En al die andere landen. Weet je, er zijn zoveel walgelijke schurkenstaten waar totaal geen vrijheid en geen democratie is. Israël is wel een vrijheid, is een land van vrijheid en democratie. In Israël zijn eerlijke verkiezingen. In Israël is rechtspraak. Israël is een rechtsstaat en ga zo maar door. Maar de Verenigde Naties menen dat dit ene superkleine landje veel en veel erger is dan welk ander land ook in de wereld. Het is absurd, het is onverklaarbaar, het is niet logisch. Het is een vervulling van Bijbelse profetieën. In de eindtijd zullen de volkeren van de wereld zich keren tegen Israël. Dat is de tijd waar wij in leven. En helaas zijn er zoveel politieke leiders, journalisten, opiniemakers, professoren aan universiteiten, die vandaag de dag zich hebben laten meesleuren door een vals narratief over dit land. Allerlei leugens over Israël worden wijd en zijd verspreid, waardoor Israël vandaag de dag de paria onder de volkeren is geworden. Maar nu komen we bij Haman. Want ik had gezegd, het zou gaan over alle Hamans zullen roemloos ten onder gaan. De Heere God zei het al tegen Abraham: wie u zegent, zal ik zegenen. Abraham, wie jou zegent, wie jouw nageslacht zegent. De Heere God zegt eigenlijk: wie Israël zegent, zal gezegend worden. Maar wie Israël vervloekt, die zal ik vervloeken. Want God zegt: kom niet aan mijn kanaal van zegen voor de wereld. Ik wil de wereld zegenen. Ik wil heerlijkheid brengen in de geschiedenis van de mensheid. Ik ga zorgen voor gerechtigheid en vrede. Ik hou van alle mensen. En ik heb een plan om alle mensen te zegenen. Maar als je mij gaat dwarsbomen in mijn plan om de wereld te zegenen, dan sta je mij in de weg. En dan krijg je mij als tegenstander. Net zo goed als je oog. Hè? Je oog is tot zegen voor je hele lichaam. Je oog is tot zegen voor je hele leven. Je ogen zijn zo ontzettend verbonden met je leven. Alles wat je doet, doe je met je ogen. Ik ben hier naartoe gelopen omdat ik kan zien. Ik lees in mijn Bijbel omdat ik kan zien. Ik kijk u aan omdat ik kan zien. U kijkt mij aan omdat u mij kunt zien. En zo kunnen we met elkaar communiceren. En alles wat u vandaag gaat doen, dat doet u ook met uw ogen. Daarom zult u tegen alle andere mensen in uw leven zeggen: raak mijn oog niet aan. Blijf van mijn oog af. Natuurlijk zit je ooit aan het oog van een ander. Nooit. Alleen de oogarts zit aan het oog van een ander als hij het moet genezen. Maar je zit toch niet aan het oog van iemand. Want het oog is tot zegen van iedereen. Daar is je leven mee gemoeid. En zo zegt de Heere God: raak mijn oogappel niet aan. Want daardoor schijnt het licht in deze wereld. Ik moest ook denken aan Casper ten Boom. Hier, ik denk iets meer dan 1 kilometer hier vandaan, leefde de familie ten Boom. En toen zij, u kent de geschiedenis natuurlijk, maar toen hij en zijn dochters en andere familieleden werden gearresteerd, ik geloof dat het in april 1944 was, dat de oude broeder en zeer geëerde heer van Haarlem, Casper ten Boom, werd geplaatst in die wagen voor zijn huis van de Gestapo die aanklopte en die de familie gevangen nam omdat ze verraden waren. En toen heeft Casper ten Boom allerlei dingen gezegd. Hij zei ook, hij heeft toen echt gedenkwaardige dingen gezegd. Maar hij zei ook dat hij medelijden had met de nazi's. Dat hij medelijden had met de regering in Duitsland, met de bezetter in Nederland. Hij had medelijden met hen, want ze hadden de oogappel van God aangeraakt. En als je dat doet, dan haal je vervloeking over jezelf. En Haman was ook zo'n jodenhater. Uit het boek Esther lezen we van de geschiedenis dat de koningin sterft. Koning Ahasveros die zoekt een nieuwe koningin. En dan wordt Esther uiteindelijk verkozen. Zij is uit het Joodse volk, maar niemand weet dat. Ze houdt haar identiteit verborgen. En dan wordt Haman aangesteld als een van de eerste ministers van het land. En die bepaalt dat iedereen voor hem moet buigen. Maar de oom van Esther, die dus ook een Jood is, Mordechai, die weigert om te buigen voor Haman. Want die wil alleen maar voor God buigen. En dan wordt Haman zo woest. En dan wordt hij zo des duivels. Dat hij zijn macht, zijn positie misbruikt. En dat hij gaat zeggen dat hij alle Joden wil uitroeien. En dan krijgt hij dat politiek voor elkaar. Dat er inderdaad een groot moordplan richting het Joodse volk wordt beraamd. En dat er een dag gaat komen waarop alle Joden in het rijk van koning Ahasveros en het Perzische Rijk, dat is Iran, de Perzen, dat is het huidige Iran. De Iraniërs zijn de Perzen van nu. Ze spreken Farsi, dat is Perzisch. Maar Haman zegt, alle Joden moeten dood. En dan komt Mordechai in actie. En die roept koningin Esther op om van haar positie gebruik te maken. Dus ze is aangesteld voor die tijd om iets te betekenen in Gods plan. En dan roept hij roept Esther op om naar de koning te gaan. Haar man. Ze mag niet zomaar naar hem toe gaan. Want ze mocht niet zomaar in zijn tegenwoordigheid komen, maar ze waagt haar leven uiteindelijk. Maar weet je wat het is? Dan zegt zij, laat er 3 dagen gevast worden. Gisteren was het 3 dagen voordat morgen het Purimfeest begint. Gisteren was het eigenlijk het moment, als je het vergelijkt met de geschiedenis van het boek Esther, dat je zou kunnen zeggen dat het Joodse volk gaat vasten om te voorkomen dat Haman het volk uitroeit. En gisteren, je zou kunnen zeggen, op het moment dat Israël begint te bidden, op het moment dat Israël zich begint te verootmoedigen, gebeurt er wat ook nu, gisteren in de wereldgeschiedenis. Haman in het boek Esther, weet je, eigenlijk is ook even voor de kinderen, maar ja, goed, voor ons allemaal, wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Wie een paal opricht voor een ander om daar aan gehangen te worden, die wordt er uiteindelijk zelf aangehangen. Esther 7, vers 10. Toen hingen ze Haman aan de galg die hij voor Mordechai had laten oprichten. Ze hingen Haman aan de galg die hij voor Mordechai had laten oprichten. Het is zo ongelooflijk hoe het overeenkomt. Gisteren is opnieuw een Haman ten onder gegaan, roemloos. Hij heeft 47 jaar lang gezegd, dood aan Israël, dood aan de Zionisten. Hij was geobsedeerd met het idee dat Israël van de kaart geveegd moest worden. En hij heeft zijn bevolking geprobeerd daarin mee te nemen. Hij heeft geprobeerd om de hele bevolking ook te indoctrineren en te hersenspoelen met het idee dat het de grootste deugd is om een Jood te vermoorden. Zoals ook de bevolking van Gaza helaas voor een groot deel is verpest in hun manier van denken door deze walgelijke ideologie. Maar in Iran is het niet gelukt. Want het is maar een heel klein deel dat de regering steunt. Het overgrote deel van de Iraniërs, van de Perzen vandaag de dag, denkt niet zo en wil dit niet. Er is ontzettend veel blijdschap onder heel veel Iraniërs dat de walgelijke tiran, de walgelijke beul, de man die het bloed van vele tienduizenden, honderdduizenden mensen aan zijn handen had, dat hij gisteren is uitgeschakeld. Opnieuw is een Haman roemloos ten onder gegaan, gisteren. En God is trouw aan zijn woord. Vele jaren geleden al, wanneer was het? Ik kan het datum even niet vinden, maar ik heb het wel weer teruggevonden. Oh, sorry, 2010. Niet vele jaren, 16 jaar geleden. Ik had dit geschreven. Ik kocht in Israël een t-shirt met daarop de volgende tekst, vertaald uit het Engels, daarop geschreven. Beschavingen, naties en koninkrijken die geprobeerd hebben het Joodse volk te vernietigen. Het oude Egyptische Rijk. Denk aan de plagen waarmee Egypte is getroffen, nadat ze het Joodse volk hebben vernederd en tot slaven hebben gemaakt en weigerden het volk te laten gaan. Het oude Egyptische Rijk is verdwenen. De Filistijnen, die altijd de vijanden zijn geweest van Israël, zijn al vanaf 600 voor Christus van de aardbodem verdwenen. Het Assyrische Rijk, dat de 10 stammen heeft afgevoerd. Het Assyrische Rijk is, nadat ze dit hebben gedaan met Israël, als rijk, als groot rijk, als wereldrijk, volledig verdwenen. Het Babylonische Rijk is ook verdwenen. Dat heeft het Zuidelijke Rijk afgevoerd. Maar is niet meer geweest sindsdien. Het centrum was in het huidige Irak. Maar van het grote Babylonische Rijk in de tijd van Nebukadnezar is daarna niks meer overgebleven. Het Perzische Rijk is ook verdwenen. Uit de tijd ook van Haman. Het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, het Byzantijnse Rijk, de kruisvaarders. Het Spaanse Rijk is verdwenen. Nazi-Duitsland. In de vorige eeuw hadden we ook een Haman. Hitler is roemloos ten onder gegaan. Nazi-Duitsland is verdwenen nadat ze de oogappel van God hebben aangeraakt. De Sovjet-Unie. De Joden hadden het zeer moeilijk in de Sovjet-Unie. Ze zaten vast. Ze wilden gaan naar hun land, naar Israël, dat toen al was opgericht. Maar ze konden niet weg. De pogroms in Rusland zijn ook oorzaak geweest van de opkomst van de terugkeer van de Joden naar het land. Dat het Zionisme een beweging is geworden, heeft alles te maken met hoe de Joden in Rusland en in Oekraïne enorm zijn vervolgd ook. Al in de 19e eeuw, in de 20e eeuw, de Sovjet-Unie is verdwenen. En op dat t-shirt staat dan Iran, puntje, 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 vraagteken, vraagteken, vraagteken. Nou, dan moeten we niet denken aan het Iraanse volk, eigenlijk niet aan het land Iran, maar wel aan de Islamitische Republiek Iran. En ik hoop zo dat het echt zal verdwijnen. En dat zeg je niet omdat je oorlog wil. Dat zeg je niet omdat je je verblijdt in de dood van mensen ten diepste natuurlijk. Maar dat zeg je omdat je zicht hebt op wat de Bijbel zegt over de toekomst. Maar dit is de waarheid. God laat niet met zich spotten. Wie is al vervloekt, zal vervloekt worden. Er staat in Jeremia 51 dat Israël voor de Heere God een hamer is. Met u zal ik koninkrijken te gronden richten. Dat is de geschiedenis die ik net heb herhaald. God richt koninkrijken te gronden met zijn hamer Israël. En dat is in deze context gaat het inderdaad over Babylon. Al het kwaad dat ze Sion hebben aangedaan, ik zal het vergelden aan de inwoners van Galdea. Ik zal het aan Babel vergelden. Notabene het Israël dat toen in ballingschap was. Het Israël dat toen kapot was gemaakt. Jeruzalem was vernietigd. De tempel was verwoest. Dat Israël wat zo was gehavend. Toch zegt de Heere God nog steeds van dit Israël: zij zijn voor mij een hamer. Zij zijn de stam die mij ten eigendom is. Wonderlijk. Wonderlijk. Nou, ik wil afsluiten met een hele positieve noot. Jesaja 62. Ook weer zo mooi. En ik wil u gewoon vragen of u dit ook ziet. Of u dit ziet in de schrift. Want het gaat uiteindelijk allemaal om wat God zegt. Uiteindelijk gaat het allemaal om wat het woord van God zegt. We moeten de dingen proberen te zien zoals God ze ziet. Het gaat niet om de politiek, het gaat niet om de journalistiek, het gaat niet om opiniebladen, het gaat niet om opiniemakers, het gaat niet om wat mensen zeggen, het gaat ook niet om wat dominees of predikers zeggen. Het gaat ook niet om wat een kerk beleidt, maar het gaat om wat het woord van God zegt. En dan staat hier dat er een hele bijzondere toekomst zal zijn voor de aardse stad Jeruzalem. Dat de gerechtigheid van Jeruzalem zal opkomen als een lichtglans. Hoort u dat? Er gaat gerechtigheid komen in deze wereld. Trouwens, ik zal eventjes nog in waar ik daarbij aan moet denken. Ik zat gisteravond nog te kijken naar Pauw en de Wit. Nou ben ik niet zo'n fan van de zender of de omroep die dit allemaal uitzendt. Dus ik kijk het eigenlijk niet zo vaak. Maar ik was nu wel benieuwd naar wat er gezegd zou worden over wat er gisteren allemaal is gebeurd. Daar zat ook Kevan Shahbazi. Hij is een bekende Iraanse schrijver in Nederland. Hij woont al heel lang in Nederland. Hij heeft hele mooie boeken geschreven. Hij is veel in de media geweest de afgelopen maanden. Ik vind hem bijzonder goed. En hij zei iets opmerkelijks. Hij zei, het Perzische volk en het volk van de Joden, hij is dus een Pers, hij is een Iranier. Hij zegt, de Perzen en de Joden zijn al heel erg lang vrienden van elkaar. Dat is ook zo. Dat komt, de Perzen, als we in de tijd van de Bijbel lezen, en hij memoreerde dat dus toen hij bij Jeroen Pauw aan tafel zat met nog 5 anderen. Hij zei, er is een Perzische koning geweest die het Joodse volk heeft geholpen om terug te keren naar het land. Dat is koning Kores. Lees Ezra hoofdstuk 1 vers 1. Koning Kores, koning Cyrus, heeft de Joden in staat gesteld om de tempel te herbouwen na de verwoesting van de tempel. En verder kan je dat lezen in het boek Ezra. En in de tijd van Zerubabel en de tijd van Ezra en Nehemia, weet je wel, dat was goed. Er is inderdaad een heidense koning geweest, Kores, die goed is geweest voor het Joodse volk. En toen zei deze Kevan Shabazi, die zei gisteravond, en nu gebeurt het andersom. In het verleden hebben de Perzen de Joden geholpen om tot vrijheid en bevrijding te komen. En vandaag de dag helpen de Joden de Perzen om tot bevrijding en vrijheid te komen. Ik vond dat toch wel opmerkelijk dat hij dat zei. Maar daar gaat het om. Het gaat om gerechtigheid. Het gaat om vrijheid. Het gaat erom dat er geen onschuldig bloed meer vergoten wordt. Het gaat erom dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. Het gaat erom dat er niet meer zoveel tranen zullen zijn vanwege het walgelijke kwaad, het verschrikkelijke kwaad dat plaatsvindt in deze wereld. Daar gaat het om in de Bijbel. Dat is wat God wil. En dan staat hier dat de gerechtigheid en de vrede van Jeruzalem zullen opkomen als een lichtglans in deze wereld. Er gaat licht komen uit deze stad straks, als de koning van de gerechtigheid, als de koning van de vredevorst, terug zal komen in die stad en zal gaan regeren in deze wereld. En het heil van Jeruzalem zal worden als een brandende fakkel. Zo'n mooi woord, heil. Heil betekent genezing. Heil betekent herstel. Heil betekent verlossing en bevrijding. Er zal genezing komen. Er zal bevrijding komen. En het zal zijn als een brandende fakkel die de duisternis verdrijft. En daarom, wachters op de muren van Jeruzalem, dat is een beeld ook voor ons die ook omwille van Sion niet zwijgen. Laten we niet zwijgen. Laten wij de Heere God herinneren aan zijn beloften. Laten wij vooral bidders zijn. Laten we u die de Heere doet denken aan. U die de Heere indachtig maakt. U die de Heere herinnert aan zijn beloften voor Israël en daarmee zijn beloften voor de hele wereld. U die de Heere God bepaalt bij het feit dat hij heeft gezegd dat hij door Israël heel de wereld zal zegenen. Geef hem geen rust. Gun hem geen rust. Gun u zelf geen rust. Blijf bidden. Blijf aanhouden bij de Heere. Totdat hij Jeruzalem gesteld heeft. Gegrondvest heeft en gesteld heeft. Tot een lof op aarde. The praise of all the earth. Nu nog zijn zoveel volkeren anti-Israël. Nu nog, zegt de wereld, wat doen de Joden in Oost-Jeruzalem? Wat doen de Joden op de westelijke Jordaanhoever? Maar het is lariekoek. Het is absoluut niet reëel. Het is absoluut niet overeenkomstig de geschiedenis en de waarheid om dat te zeggen. Maar straks gaat er een tijd komen dat alle volkeren zullen zien dat er iets heel moois uit Jeruzalem en uit Israël voortkomt. En straks zal die stad en dat land waar de Heere God over begon in Genesis 12 vers 1, zal de lof voor de hele wereld worden als de koning van de Joden, de Messias van Israël, de zoon van David, de leeuw uit de stam van Juda. Als de leeuw uit de stam van Juda, dan zal zijn koning op aarde. Laten we bidden dat die tijd spoedig zal komen. Laten we trouw zijn in gebed, vrienden zijn van Israël, bidden om de vrede van Jeruzalem. En bidden dat het koninkrijk van God zal komen tot lof en eer van zijn naam. Halleluja. Amen. Laten we kort bidden en dan gaan we samen zingen. Heren, we danken u voor de betrouwbaarheid van uw woord. We danken u voor het feit dat u de Almachtige bent. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent degene die de geest van de mens in ons heeft geformeerd. U bent het die leven en adem geeft aan alles en iedereen. We danken u dat we vanmorgen bemoedigd mochten worden. Dat we uw hand kunnen zien in de geschiedenis. Dat we kunnen zien dat inderdaad wie Israël zegent gezegend wordt en wie Israël vervloekt vervloekt wordt. We danken u dat u Hamans roemloos ten onder doet gaan. En we bidden vanmorgen voor het Iraanse volk. O Heere God, ons hart gaat vooral naar hen uit in deze zeer kritieke dagen. We bidden u om bevrijding, we bidden u om herstel, we bidden u om vrede en om gerechtigheid. En dat u het onschuldige bloed wilt vergelden. Zoveel ouders wiens tienerkinderen en jongvolwassen kinderen afgelopen maand of in maand januari verschrikkelijk zijn afgeslacht door deze beulen die aan de macht waren. We bidden u dat u met ze wilt afrekenen met deze beulen. En we bidden u dat er spoedig gerechtigheid mag komen voor deze mensen die zo zijn onderdrukt. We bidden u dat u wilt geven dat deze oorlog voorspoedig mag zijn en spoedig tot een einde mag komen. En we bidden u dat u het Iraanse volk wilt zegenen. En we bidden ook voor de vrede van Jeruzalem. We bidden om bescherming voor Israël. We bidden om vrede in het Midden-Oosten. En we bidden ook voor onszelf als kerk, als christenen, dat we uw woord zullen begrijpen. En dat u ons wilt leiden door uw Heilige Geest in het begrijpen van het evangelie. En dat we ook vooral het goede nieuws, die heerlijke boodschap van uw liefde en genade en van een hoopvolle toekomst, dat we die steeds meer mogen begrijpen, in ons hart zullen sluiten en in u zullen geloven. Heer Jezus, wij geloven in u. U die voor onze zonden stierf aan het kruis. U die onze dood bent gestorven en in het graf hebt gelegen. We aanbidden u, Heer Jezus Christus, die opstond uit de dood en leeft tot in eeuwigheid. En we danken u dat we mogen uitzien naar uw komst. En we bidden, kom spoedig, Heer Jezus. Zegen ons zo met geloof, hoop en liefde. Zegen ons met een besef van uzelf. Dat bidden we uit genade. Amen. We gaan samen zingen.